zijn constructie van een methodiek die we ontwikkeld hebben om tot objectieve kennis te komen. En het is de beste methodiek die we tot nu toe hebben. Is ze perfect? Nee. Ze is onderhevig aan fouten, ja, en aan menselijke fouten.
Ja.
Dus als je ze dan wilt voorstellen als een soort machine die waarheden produceert, waar nooit fouten kunnen insluipen enzovoort, ja, dan... Dat klopt gewoon niet.
Ik had dat wel cool gevonden. Allee.
Ja, hè? Nog cooler als dat gewoon een machine was. Hè? Dat je daar gewoon zo je vraag, een vraag met een briefje in de machine steekt en dat het eruit rolt.
Ja, dus...
ja.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Marian Doom. Marian is opgeleid als dierenarts, maar is vandaag directeur van het GUM, het Gent Universitair Museum, dat onlangs geopend is, dan weer gesloten, dan weer geopend. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Heel cool, echt. Heel cool.
Superlatieven.
Nee, echt, ja. Zo, het gaat zo vaak, als het met wetenschappers gaat het vaak over zo, dat er te veel specialisatie is, dat iedereen te veel in zijn vakje zit. Zo,
ja.
En dat er te weinig generalisten zijn.
Mm-hmm.
En door de positie die ze nu voor zichzelf gecreëerd heeft, heeft Marian zowel... Hij heeft een wetenschappelijk museum van de wetenschap. Dus iemand die echt wel op een hoger niveau naar heel de wetenschap kan kijken.
Ja.
En daar ook heel intelligente dingen over te zeggen heeft.
Ja, van diep naar breed en van diep naar breed en van diep naar breed.
Ja, en ook leuk om na dan een aantal specialisten hier gehad te hebben, met zo iemand te kunnen praten over de wetenschap in het algemeen en het nut. En,
ja, het is ook heel fijn dat ze in het hele gesprek zo heel hard binnen haar expertise blijft of zo. En dat ze, als er een vraag komt waar ze niet per se het antwoord op weet, of vindt dat ze niet de expertise heeft om erop te antwoorden of zo.
Dat ze eerlijk is daarover.
Ja, ja.
Ja, dat is zeldzaam. Iemand die zo ook de tijd neemt om na te denken, echt.
Mm-hmm.
Ja, echt schoon.
We hopen dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. Vinden we meestal leuk. Stuur ook je tips voor gasten door, als je er hebt. Die zijn altijd heel erg welkom. En ik zag op Twitter deze week dat minister Annelies Verlinden aan jonge CD&V-mandatarissen heeft aangeraden om naar Zwijgen is geen optie afleveringen te kijken. Die mandatarissen kunnen daar alleen maar naar kijken, omdat die gesprekken voor iedereen gratis ter beschikking staan. Dus als jij het belangrijk vindt dat iedereen gratis kan kijken en dat we op deze manier blijkbaar ook de politiek een beetje kunnen inspireren, misschien om meer op lange termijn te denken of wat genuanceerder naar de wereld te kijken, ja, dan stel ik voor dat je mecenas wordt van Zwijgen is geen optie. Meer info daarover vind je op onze website zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Gewoon doen en dank u. Maar je hebt zelf iets langer gestudeerd, toch?
2 jaar, hè. Gestudeerd een poging tot introductie.
Ja. Hoe was dat? Ik las dat je heel ambetant werd in de klas.
Ja, ik heb echt conflict gehad met die leerkracht. Ja, die vond dat echt niet tof.
Maar waarom zat je daar?
Ik wou dat verstaan. Ik wou de verhalen ook wel leren kennen. Want dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ik geef ze ook niet mee aan mijn kinderen. Want soms voel ik mij daar ook wel schuldig over. Er zijn ook wel gewoon heel mooie verhalen.
Mm-hmm.
In de Bijbel, in de Koran. Ja. Dus ik wou daar wel mee kennis maken. Ik wou wel verstaan hoe breed interpreteerbaar dat dan was. Of dat ik misschien ook wel voelen van, sta ik daar dan misschien open voor of zo. Maar ja, nee, ik herinner mij een fragment dat hij aan het uitleggen was over... het was een zaadje. En ik ga het waarschijnlijk verkeerd vertellen. Hè, dus iedereen die wel een open achtergrond heeft en die zo...
Ja.
Sorry, ik excuseer mij.
Ja, je zegt gebuist dus uiteindelijk. Dus.
Ik was niet gebuist, maar echt zo 55 of zo. Okay. Het was echt van... Hey, die wou mij ook niet terugzien, denk ik.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk ook het ding.
Een boodschap.
Zo, een zaadje in klei dat er gemalen werd, dat daar dan ook de eerste vrouw of zo ontstaan. Of zoiets, een passage in de Koran. En hij zei, ja, voilà. Zoals het daar beschreven wordt, dat is duidelijk een referentie naar de innesteling van het embryo in de baarmoeder. En Mohammed kon dat helemaal nog niet weten, hè, want er was helemaal nog geen notie van hoe dat de bevruchting in elkaar zat. Dus het kan niet anders dan Allah dat hem ingefluisterd heeft. Dus dat kan alleen maar een vertaling van het woord van God geweest zijn. Wacht. Ja. Dus ik probeerde dus, ja, maar en iedere keer, nee, het is niet zo. Ja, dat was zo'n soort bewijsvoering voor hem. Ja, en daar heb ik het al lastig mee. Ja, ofwel erken het als het is religie en ik wil, dat is mijn zingeving en dat is oké. Okay, maar het dan proberen gaan bewijzen met dit soort vreemdsoortige cirkelredeneringen, dat vind ik.
Wat ik graag gehad dat hij dat uitgelegd had als hij daarmee kwam. Dus hij vertelt dat verhaal. Het is echt, want het is een mooie metafoor of zo.
Ja, zoiets. Ja. Maar niet, het is een bewijs. Dat soort zoeken van bewijsvoering, dat leunt wel heel sterk aan mij, wat dat creationisten doen. En dan...
Ja.
Ja, nee. Voor mij is religie, wetenschap, dat zijn dingen die perfect naast elkaar kunnen staan. En ik kan ook perfect verstaan dat mensen... dat als twee pistes gebruiken waarmee ze hun leven invullen, mm-hmm. maar dan de twee proberen mixen, ja, nee. Dat versta ik niet. Dus daar is ook geen nood toe of zo, vind ik.
Ja. Het is grappig, maar wanneer ze de voorbije tijd zo wat gesprekken gehad met zowel religieuze figuren als met wetenschappers, en dat wij zo vooral botsen op, amai, er is zo wel wat gelijke trends of zo in die twee werelden. Dat zo bijvoorbeeld de twijfel, de religieuze figuren die we hebben gehad, en zowel de wetenschappelijke figuren, dat zoiets van, ja, meer twijfel. Kijk niet naar ons voor de waarheid, want die bestaat niet, of we gaan die nooit vinden. Of, dus ook van het religieuze hoek, dat ze dat zeiden, dat zijn die staan gelijk dichter bij elkaar. Dan, of heb ik meer gemeen of zo, maar ik snap ook wel dat je zegt, van, er moet wel ergens een hygiënische grens zijn of zo.
Mm-hmm. Ja, het is toch een soort scheiding van machten of zo.
Ja.
Het heeft een ander opzet, allebei.
Ja.
Ik zoek geen zingeving in wetenschap, hè.
Nee?
Nee. Nee, dat is mijn manier waarop ik bepaalde informatie verwerk. Hè.
Ja.
Als je op de radio hoort, België is het tweede slechtste land, of ik weet dat niet meer, het eerste slechtste land, mm-hmm. Dan denk ik, tweede slechtste. Slechtste in wat? Relatief tegenover wat? Wat is er gemeten? Hoe hebben ze dat gemeten? Dus dat soort mechanismen zit wel in mij. Dus dat soort informatie begin ik direct aan een soort kwalitatieve check van een wetenschapper te onderwerpen.
Mm-hmm.
En dat gebruik ik daarvoor. Maar ik zoek daar geen zingeving om. Er zijn andere vragen die naar mij komen, die dan misschien meer... emotioneel of in mijn omgeving zitten, die ik niet wetenschappelijk verwerk. Hè,
ja, kun je daar zingeving in vinden in de wetenschap, denk je? Of heb je dat geprobeerd om... Nee.
Ja, nee, ik vind het echt een rare vraag.
Ik wist dat een absurd idee was om te doen.
Ja, ja, nee, ik vind het echt een rare vraag. Dat verdient dat gewoon niet, denk ik.
Ik weet niet, ja... Wetenschap als je de mysterie van ons bestaan aan het ontrafelen bent, of zo, dan kan ik mij... Mijn wetenschappelijke methode, kan ik me zo wel voorstellen dat je daar heel veel zingeving...
Ja?
Ja.
Nee, dat beantwoordt aan een soort zoektocht en honger naar kennis en inzicht enzovoort. Maar daarom nog geen zingeving. Geeft dat voor u zingeving om te verstaan waarom we hier zijn? Maar dat vind je toch niet door wetenschap? Het waarom dat we hier zijn en hoe dat... Je kunt dingen...
Maar ik dacht wel dat dat de bedoeling was van jullie.
Van jullie?
Ja.
Van alles te begrijpen.
Ja. Wel ja, want te weten waarom dat wij... We hebben eerst Thomas Hertog gehad, die met Stephen Hawking werkt. En we zitten daar wel tegenaan te schurken.
Ik denk dat het eerder een zoektocht is naar het hoe, maar het waarom... Ja, dat is toch van een helemaal andere orde, of zo, denk ik.
Ja.
Het hoe is ook proberen verstaan hoe je er soms kunt op ingrijpen, te goede en te kwade, want je kunt het ook altijd misbruiken.
Ja.
Hoe word ik ziek? Hoe verloopt dat in mijn lichaam? Dus hoe kan ik dat voorkomen? Hoe kan ik daarop ingrijpen? Het hoe, maar niet waarom word ik ziek? Waarom ik? Ja. Dat zijn toch niet het soort vragen, denk ik, waar dat wetenschappers...
Nou ja, ik denk niet, als je dat aan de wetenschap, als ik denk iets van vraag aan de wetenschap, dan is het zeggen van, ja, dit... Een in zoveel kans dat. Of ze zijn waarschijnlijk iemand tegengekomen die, of erfelijk, bla, of zo. Ja. Of een combinatie van. En daarin zie je toch zo de wetenschap ook zo zijn weg verder treden in het waarom ook, of zo.
Ja, nee, dat hangt voor mij samen met het hoe.
Ja.
Zo, waarom ik, nou, dan probeert de wetenschap daarop een antwoord te geven, niet als een soort existentiële vraag, maar wel als een... Ja, hoe komt dat nu dat precies jij... Ja, je bent waarschijnlijk genetisch predisponeerd daarom en daarom en daarom. En je hebt je daar begeven, dus je hebt meer kans op dat soort contact. Dat is nog altijd meer in een kaart brengen van hoe, hè.
Ja,
niet
ja.
waarom nu precies ik en niet die andere persoon met exact dezelfde kansen.
Ja.
Ja, dat is veel minder existentieel, denk ik.
Ja.
Dat heeft... Die waarom-vraag... Waarom ik en niet die ander, buiten de kansbrekening en zo. Daar heeft de wetenschapper eigenlijk ook een zin niet zoveel aan. Hè?
Dat snapte jij, dus de spraakverwarring tussen zo wat het brede publiek en de wetenschappelijke wereld?
Ja, absoluut.
Hoe leesde jij die? Of hoe denk jij dat dat... Hoe is het zo ver gekomen tussen ons? What went wrong?
Verschillende dingen, denk ik. Eén, denk ik, dat we niet mogen... vergeten hoeveel kennis dat ondertussen opgebouwd is. Dat is... En dat er een extreme disciplinering aan de gang is. Dat wil zeggen dat experten elkaar al bijna niet meer verstaan soms.
Mm-hmm.
Ja. Er zijn congressen waar dat er bij wijze van spreken nog 3 man in de wereld naartoe kan komen omdat ze elkaar nog verstaan. Ja, dan loopt er wel ergens iets mis. Je hebt die kennisontwikkeling misschien wel nodig. Maar als je dan hen dat laat uitleggen aan een publiek, ja, moeilijk, hè? Dus dat is 1 ding, denk ik.
Mm-hmm.
Maar dan heb ik het louter over het communiceren van het eindresultaat.
Yeah.
Zo, waar zijn we mee bezig? Maar dan komen we terug naar het hoe. Hoe komt het tot dat resultaat? Uitleggen hoe dat dus die wetenschappelijke methodiek en dat denkpatroon, hoe zit dat nu in elkaar? Ik denk niet, zover dat ik me herinner, dat ik in mijn opleiding dat ooit ergens...
Een dierenarts gestudeerd.
Ja. Maar ik spreek zelfs over lager en secundair onderwijs. Heeft er tegen nu ooit iemand in de aardrijkskunde les gezegd... Jongens, wat we vandaag leren... We could be wrong, of zo. Nee, toch?
Nee,
dat was gewoon...
Nee.
Ja, inderdaad, die cursus, dat was een vaststaand feit.
Ja,
zoiets.
Ja.
Terwijl dat ook niet klopt, hè. Kijk naar de paradigma-shift waarin dat we de Continental Drift...
Ja.
Ja, dat is van de jaren 50, 60 of zo, denk ik. Dus veel van die aardrijkskundeboeken... Nog niet eens zo lang geleden, hè. Waren helemaal fout. Allee, dus zelfs in lager en secundair onderwijs onze notie meegeven hoe dat die methodiek nu in elkaar zit.
Ja.
Gebeurt gewoon veel te weinig. En nog altijd, vind ik. Daar moeten we op inzetten.
Mm-hmm. Als ik denk aan mijn arme aardrijkskunde leerkracht, die had al niet bijster veel, ik weet niet, charisma en soort autoriteit of zo.
Ja, ja.
Niet superveel. Als hij dan zijn les moest beginnen met jongens, waar we het nu over gaan hebben, dat weten we niet zeker. Ik bedoel, iedereen zat zich al af te vragen waarom dat we daar zaten.
Ja, ja.
Het was niet beter geworden als hij daarmee zijn les was begonnen. En ik zeg het een beetje als een grap, maar ook als een voorbeeld van hoe dat mensen en wetenschap, of de brede publiek en wetenschap, zich misschien een beetje verhouden nu. Wat onder vuur, toch een beetje, als het over klimaat gaat, bijvoorbeeld al.
Mm-hmm.
Een klein groepje onder vuur. Als die wetenschap dan op dat moment ook nog eens gaat zeggen van...
Ja, maar misschien is het wel interessant om dan in een aardrijkskundeles te bespreken waarom dat er bijvoorbeeld tussen klimaatwetenschappers over sommige dingen ook nog discussie is. Gaat dat het vertrouwen ondermijnen? Ik denk dat eigenlijk niet. Eerlijk gezegd... De discussie tussen klimaatwetenschappers, als je niet verstaat waarom dat die aan het discussiëren zit, dat ondermijnt het vertrouwen, volgens mij. Als je niet verstaat waarom dat nodig is, ja, dan is het makkelijk om te zeggen, ja, zeg, ze weten het zelf niet, dat is allemaal kwatsch. Allee, ja. Dus dat ondermijnt toch, denk ik, eerder het vertrouwen dan dat je probeert uit te leggen waarom dat de discussie er is. De discussie gaat blijven, hè. En je hebt dan zo wat aanhangers, die, of hoe moet ik het zeggen, of mensen die het idee ondersteunen van ja, de wetenschappers moeten niet met de discussie naar buiten komen. Ze moeten maar naar buiten komen als ze het zeker zijn, of zo wat. En dan denk ik, zeker zijn, ja, wat wil dat dan zeggen? Gelijk nu, met de COVID-crisis, wanneer gaan we naar buiten komen? We gaan zwijgen totdat we wat weten dan precies. Want elke dag, het is zo een nieuw iets. Er komt dagelijks zoveel nieuwe informatie binnen die moet verwerkt worden door zoveel verschillende disciplines, enzovoort, enzovoort. Allee, tegen dat we hier iets met zekerheid over gaan kunnen zeggen. En wat is dan zekerheid? Maar zijn we veel tijd verder. Dus we gaan niet communiceren.
Een supergroot marmer gebouw in, met zo geen ramen. Zo'n beetje zo'n gebouw weer in de straat tegenover de vooruit. Zo'n soort van archief dat geen ramen heeft.
Ja, ja.
Nou, dat ze met allemaal reporters en publiek voor staan te wachten, zo maanden aan een stuk. Ja. Op een bepaald moment, een deurtje open en iemand zegt, habemus papam. Zo. Ja. Dat ben ik.
Zo, ja. Zo zit het eigenlijk in elkaar.
Ja.
De beste oplossing is, en eigenlijk zijn jullie al gewoon tientallen jaren mondmaskers aan het dragen voor niks. Zoiets.
Ja. Ja. Ja.
Dat gaat toch niet? Dus ik zie niet... Of
dat is een manier om die rommeligheid ook te vermijden gewoon, hè. Dat zeggen zo, is zo van, ja, het is lastig en het is moeilijk, dus weten we gaan gewoon, we gaan gewoon niet meer praten.
Ja, we doen het gewoon niet. Ja, ik vind dat een raar idee.
Is ook niet zo het verschil tussen gezag en autoriteit, moet ik zo'n beetje aan denken. Zo, autoriteit als zijn, dan zo, ik ben de baas, dus ik weet het, of ik ben de wetenschapper. En gezag zo meer... Gezag steunt op het tonen van uw twijfels en hoe dat je ertoe zijn gekomen. En een andere manier is om aanzien te verwerven.
Maar als je het zo voortelt, dan is het alsof dat wetenschappers aan het werken zijn in de richting van zichzelf een soort beslissingsrecht toe te eigenen. Of zo. Als we het genoeg uitleg krijgen, dan krijgen we het mandaat om ook te beslissen. Zoiets?
Ah, ja.
Terwijl ik dat...
Nee, dat gevoel heb ik niet.
Nee.
Maar meer, ja, je hebt wel als wetenschap, als je invloed wilt hebben, of als je wilt dat er iets gedaan wordt met hetgeen wat jullie... Of dat het serieus genomen wordt, wat je dan vertelt, heb je wel ergens iets van... vertrouwen nodig. Of gezag of autoriteit.
Nee, maar dan komt het terug bij die beslissing.
Ergens, je hebt wel iets... Ja, want bij COVID nu ook. Je wilt toch ook wel beslissen. Je wilt toch ook wel wegen op de beslissing?
Wegen op de beslissing.
Ja, tuurlijk. Maar daar heb je gezag voor nodig. Want als je geen gezag hebt, dan wegen je ook niet op de beslissing.
Nee, dat is waar.
Dus zelf als je niet... Je moet niet achter het
credibiliteit, vind ik.
Of credibiliteit.
Vind ik een beter woord dan gezag.
Ja.
Gezag vind ik toch raar.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ja, daar rekt weer naar zoiets wat dat voor mij dan weer die verdeling van de machten is of zo.
Ja.
Ik vind een goede vergelijking de relatie tussen een patiënt en een dokter. Die een dokter, die aanhoort de patiënt, die doet alle onderzoeken, die verzamelt alle data. En die heeft misschien 10 verschillende pistes, zowel naar wat de diagnose is als behandeling. Ja, die patiënt, in hoeverre, die wil inspraak, uiteraard. Dus dat is een soort dialoog die in gang moet komen, en waarin dat die een dokter moet aanvoelen van hoeverre zij er mee en begrijpt wat ik aan het zeggen ben. En of in hoeverre wil de beslissing bij mij eigenlijk laten. Want dat bestaat ook. Je hebt ook mensen die zoiets... Ik wil niet meedenken, ik wil dat jij vooral voor mij beslist.
Ja.
Of je hebt mensen die zeggen, ja, nee, ik ga alles weten.
Ja.
En op basis van wat je beslissingen neemt en wat je mij voorlegt, en ik wil helemaal mee in het proces...
Ja.
Dat soort wisselwerking, dat is wetenschapscommunicatie, maar over het proces ten top. Hè. Ja, want dat is verstaan waarom, één, dat je soms moet zoeken naar een diagnose, dat je daar misschien bij komt de testen voor moet doen, dat je het dan misschien nog niet zeker weet, dat er misschien nog altijd wel 3 verschillende pistes open blijven, maar dat het misschien er ook niet helemaal toe doet, want dat de behandelingswijze hetzelfde is, dat er verschillende behandelingsmogelijkheden weer zijn. Maar dat onderzoek heeft uitgewezen dat als we die piste in gang zetten voor een behandeling, dat voor gevolgen heeft en dat het niet helemaal zeker... Allee, dus dat soort iemand meenemen, dus echt in hoe dan een wetenschapper, in dat geval die een arts, denkt. Ja. En dat soms voor wij leven bepalend kan zijn, letterlijk. Ja. Ja, dat is pas de oefening in hoe beoefende wetenschap, of hoe vertaalde wetenschap naar een publiek. Het onder druk zetten van onderzoekers, van academici, om te publiceren.
Ja.
En dat daar je carrière aan vasthangt, dat zet gewoon de deur open naar fouten. En misschien zelfs fraude. Daar heb ik het eigenlijk over. Hè. Dus dat je hebt het gevoel van, oef, je moet produceren. En wat moet je produceren? Ja, die paper die ergens gepubliceerd geraakt. En heel dat proces, dat zet het... dat zet zelfs die wetenschappelijke methodiek onder druk. Want wie moet dat dan evalueren? We doen dat met elkaar. Hè? We zijn peers. Dus ik bekijk uw paper en ik zeg, ja, die is wetenschappelijk oké of die is wetenschappelijk niet oké. Die moet herwerkt worden ofzo. Dus dat is het soort kwaliteitscontrole die we hebben ingebouwd, de wetenschap, waarbij dat we elkaar controleren op fouten. Subliem. Maar als je het zo onder druk zet... En er begint zich concurrentie en zo, want dat is dan weer dat menselijke dat insluipt. Er is concurrentie tussen wetenschappers. En ik moet uw paper reviewen en ik ben net met hetzelfde bezig. Ik denk, shit, eerst mij voor. Kan ik dat misschien wel wat vertragen, dat proces? Dat soort dingen. Dat bedoel ik met die fouten. Die zijn inherent aan het mens zijn en die sluipen daarin. En dan zitten op de grens met wat dat dan fraude zou kunnen genoemd worden.
Ja.
Ja. En dat gebeurt, dat gebeurt. Ja, dat moet die flower doen, natuurlijk gebeurt dat. Ja.
Zo House of Cards, gewoon een nieuwe Netflix-reeks.
Ja. In mijn zin aan het nadenken waren over het museum, wat dat moet zijn, dan dacht ik ook, al die intriges en die persoonlijke dingen, die spelen tussen profs en concurrenten. En je zat daar gewoon een dag allemaal of zo.
Ja, één keer per maand cool,
de dag allemaal van de UNIF. Van de,
ja,
tuurlijk.
Exposen die shit.
Exposen, hè? Maar ja, nu wordt het allemaal zo...
En ook,
leg dat een keer... Je kunt dat ook niet meer uitleggen, want je kunt alleen maar... Allee, om te verstaan hoe dat peer review proces in elkaar zit.
Ja, moet al zo...
Je moet al, insider zijn. Dus ja, dat is... Ja. Dus ook dat is al raar of vies, hè?
Ja.
Het is het beste systeem dat we hebben. Ja. Maar het is zeker niet perfect. En hoe minder transparant dat het maakt... Een grotere kans op die imperfectie, denk ik.
Ja.
Ja. Want, allee, dat soort... Als jij weet dat je meer kans maakt om vast benoemd te worden tot een prof, als je 10 publicaties hebt, of 1, ja, wat ga je dat doen als mens? Mm-hmm. Met je concurrenten, met je data dat je vindt. Als je dan net die data vindt, die niet matchen met hypothese, dat vertraagt heel het proces om dat te gaan... gepubliceerd krijgen, dan is misschien nog groter de neiging om te zeggen, ik heb dat niet gezien. Ja. Versta je? Ja. Dus je zet dat systeem te veel onder druk. Dus er klopt iets niet met dat peer-reviewed systeem.
En ik zit te denken vanuit het perspectief van wij, de samenleving, die jullie geld geven voor te doen wat je doet. Graag gedaan. En die zeggen van, nee, maar kunnen dat wel een beetje... Ja, hoe gaan wij weten dat zij dat geld... wel deftig gebruiken, dan denken we daaraan, ja, van wat komt eruit, hè? Welke resultaten boeken die mensen? Weet
je. Ja.
Wat stelde anders voor? Zo, dat we jullie vertrouwen gewoon of zo.
Ja, dat vind ik de moeilijkste oefening van allemaal, uitgelegd krijgen. Maar dat is hetzelfde als de pot subsidies voor cultuur en leg het nu eens uit wat de meerwaarde is. Ja, dat is toch iets heel moeilijk om dat uit te leggen. Hè? Gaat het dan alleen maar over die resultaten die gegenereerd worden? Of voor mij is het wetenschappelijk bedrijf, of de academische wereld dan zeker, denk ik, dat is een soort denktank ook van een samenleving. En dat soort adviesgevend orgaan die je samenleving blijft analyseren... En advies geven om het te sturen misschien.
Mm-hmm.
Dat soort onderbouw of zo, dat is voor mij de waarde ervan.
Mm-hmm.
Los van, is alles wat eruit komt direct...
Inzetbaar of zo.
Ja, en wat is dat inzetbaar? Iets economisch valoriseerbaar?
Ja, dan? Ja, ja.
Ja, moet het dan één dat zijn? Ja,
toepassingen, hoeveel toepassingen komen eruit, denk je? Ja.
Ja, dan heb je het over het verschil tussen fundamenteel onderzoek en het toegepast onderzoek. Fundamenteel onderzoek, dat is eigenlijk de wetenschap om de wetenschap. Zo, hè? De kennisontwikkeling om de kennisontwikkeling. Mm-hmm. Als je dat uitschakelt, ja, uiteindelijk gaan die toepassingen ook uitgedroogd geraken. Want het is net nodig, die soort fundamentele stroom. En er is zeker een tendens om minder en minder op dat fundament te gaan investeren. Net omdat zo weinig tastbaar is. En omdat niet direct binnen een termijn van een verkiesbare termijn of whatever, duidelijk te maken is waarop doen we dit nu.
Ja, maar ergens gaat dat dan mee in het idee van, dus je valoriseert dan het fundamenteel onderzoek, of argumenteert dat het fundamenteel onderzoek belangrijk is omwille van de toepassing. Dus dan blijft dat zo wel binnen de economisch kader zitten. Dus hetzelfde met de kunsten die zeggen, ja, maar voor elke euro die je in cultuur steekt, gaan er brengen we er 3 op voor de maatschappij. Dat is een of ander raar consultancybureau dat zo betaald is door de culturele sector die dat becijferd heeft.
Ja.
Zo, ja, maar zijn we niet... We worden precies uitgenodigd om op een bepaald veld te voetballen en is de fout niet gewoon van mee op dat veld te gaan en zo eigenlijk ergens op een ander veld moet zitten.
Ja.
Dat als wetenschap en cultuur sterker zou zijn om te zeggen van, wel, nee, weet je, wij hebben geen economische waarde. Laat ons gerust. Dat is net heel het punt.
Ja.
Maar dat niet, dat we nu zo wat schipperen tussen de twee of zo. Ik weet het niet, hè. Of dat...
Ja, omdat we worden daar voor een stukje toe gedwongen. Omdat dat nu, dat is het huidige kader of zo. En als je aanvragen doet voor subsidies en zo, dan is dat, je moet het ernaar schrijven, hè, naar dat soort.
Ja, echt? Ja, hè,
toch? Je moet, de woorden en dingen die je moet vinden zijn toch vaak...
Valoriseren woorden.
Ja, ja.
Hoe zou jij graag hebben dat het is? Pak ze, je mag echt kiezen. Zeg, en iemand vraagt, en dat is gewoon echt een onbeschreven figuur, je weet niet wie dat is, maar die noemt meneer Overheid en die heeft mega veel geld dat hij gekregen heeft van zijn onderdanen. En die vraagt dan aan u, Marjan, mevrouw Wetenschap, waarom moet ik u geld geven? Wat zou dat dan... Waarom vind jij dat je geld moet krijgen, dat jullie geld moeten krijgen?
Waarom moet wetenschap geld krijgen? Ja, omdat we ervan uit willen gaan dat in een samenleving dat er kennisontwikkeling is. En kennisontwikkeling komt uit wetenschap, denk ik. Of inzicht.
Wat kun jij mij beloven in ruil daarvoor?
Dat is een moeilijke vraag. Beloven, ja. Eigenlijk weinig, hè, want ik kan u geen zekerheden bieden. Ja, elk onderzoek ga ik ervan uit dat er geen... als je mij nu vraagt wat kunnen beloven, dan zit het terug in dat stramien, vind ik zo, van die subsidieaanvragen.
Ja.
Je mag niet meer vertrekken van de vraag. Je moet ook al zeggen waar je naartoe wilt. Moet. Zo, dit project gaat 6 jaar lopen en na 2 jaar ga ik daar staan, zeker. Dan heb ik zeker die kennis ontwikkeld. Ik ga daarop voorbereiden en na 4 jaar sta ik daar. Hè. Ja, zo werkt het toch niet. Dus kunnen beloftes doen. Je kunt zeker als wetenschapper geen beloftes doen naar de toepassingen die er sowieso gaan uit voortkomen.
Wat kunnen mij dan wel beloven?
Ja, ik wil ook niet zeggen, het wordt vooruitgang, dat vind ik ook zo. Boh. Alsof dat wetenschap ook alleen maar tot vooruitgang leidt. Of zo. Wat is dat dan, vooruitgang? Ja, ik weet het niet. Het zou slecht zijn, een aanvraag zijn voor onderzoek.
Ja, maar de overheid wel ontgoocheld. Ja, maar ik zit te denken, dat ik hoop dat ze nu zegt dat we ons best gaan doen. Kunnen we dat niet beloven?
Ja, natuurlijk wel. Maar ja, dat is ook zo flauw, hè.
Maar dat weet ik niet. Vind je dat flauw?
Ja, ik vind dat niet. Dat vertrekt vanuit een soort defensieve houding of zo. Nee? Ik ga mijn best doen.
Ja, nee, ik vind dat we ons best gaan doen als in dat we onszelf heel de tijd in vraag gaan stellen. Dat het feit dat jij ons dat geld hebt gegeven ons, en ons vertrouwen hebt gegeven samen met dat geld, voor ons een reden zal zijn om onszelf heel de tijd in vraag te stellen, ons af te vragen of we dat geld wel waard zijn. Zo.
Mm-hmm. Ja, maar dan gaat er toch nog altijd vanuit dat de overheid verwacht dat hij ergens landt.
Nee, maar waard zijn als in dat wij uw geld waard, dat wij uw eer en uw vertrouwen waard zijn.
Ah, ja,
dat
zo.
We het niet beschamen, weet je? Dat we de methode kritisch bekijken en proberen te verbeteren als dat kan. Dat we niet in onze zetel gaan liggen stinken als we niet denken dat dat liggen stinken in de zetel ervoor zorgt dat we met goede ideeën kunnen komen.
Maar goede ideeën niet tot wat leiden, ja. Ik vind het heel moeilijk om te definiëren naar wat dat het leidt.
Ja.
Of zo. Ja. Terwijl de beste ideeën net komen, denk ik, als je niet weet waar toe het kan.
Ja,
als er geen druk is. Ja.
Maar dat is zo dat, ja, wat je daarnet beschreef, zo die grote...
Druk.
Dus wetenschap is dus de plek waar je niet op voorhand kunt zeggen waar dat het toe gaat leiden. En dan gaat het de manier waarop je die geld geeft laten afhangen van wat dat ze op voorhand zeggen dat ze zullen bereiken. Maar dat kunnen ze net niet. Zo van,
nee. Maar is dat toch, een cultuurmaker kan dat toch ook niet?
Nee, maar ja. Kijk, nee. Ja, we hebben nog geen subsidies.
Maar ik zie daar heel veel gelijkenissen in.
Ja.
En dat soort frustratie.
Zeker.
En dat bedoel ik ook weer net over de transparantie in dat proces. We denken dat dat helemaal verschillend is van elkaar.
Ja.
En dat we elkaar dus niet zullen begrijpen. Maar als je daarover begint te praten, dan ik zie dat vaak tussen wetenschappers en kunstenaars. Van, is dat bij jullie ook zo dan? Allee, vanaf dat je daar echt transparant over zit en over praat, dat is toch veel herkenning.
Ja.
En dus ook meer erkenning kan zijn.
Ja.
Ja.
Ja, dat ook wel een reden is om ze in het museum te bundelen. Hey, om die twee...
Is dat een reden? Of... Ja, dat ze elkaar beter leren kennen, ja.
Ja.
Ja. En het kan dan maar dat zijn. Wilde ermee bereiken? Ik weet het niet. Dat ze elkaar leren kennen, op zijn minst. Gaat dat leiden tot samenwerking? Nee, ik weet dat niet. Er is niet zo'n magic formule om wetenschappers en kunstenaars te laten samenwerken, denk ik.
Nee.
Maar wel... Wat helpt, denk ik, is het creëren van plekken waar dat ze elkaar kunnen ontmoeten.
Ja.
Zonder dat er druk is op, nu moet er iets uitkomen.
Ja. Dan ga je eigenlijk ergens zelf vooral overheid aan het spelen op dat moment die zich wat de vraag stelt van hoe kan ik daar het beste komen? En dan zeg je ruimte creëren en ze elkaar laten ontmoeten en dan voor de rest moet ik vertrouwen hebben dat dat tot iets leidt.
Ja, en het ook oké vinden als het nergens toe leidt.
Ja.
Ik denk, zo het idee dat ze elkaar kunnen ontmoeten, zoals we atomen die aan het zweven zijn en af en toe keer botsen of zo, dat het dat soort... En de ene botsing leidt tot iets, en de andere niet.
Ik zit te denken aan die twee velden, zo, en het economische en dan het andere. En dan lijkt het alsof dat er zo, alsof er bijna, dat je niet het gevecht aan het voeren bent voor wetenschap, maar dat je zo het gevecht aan het voeren bent. Ik vond dat een mooie zin die je zei daarnet. Zo, het moet ook tot niets mogen leiden. Zo, dat je een gevecht aan het voeren bent daarvoor. Voor dingen die tot niets moeten leiden. Nutteloosheid. Tijdelijke nutteloosheid misschien.
Ja.
Maar op zich voor de nutteloosheid. Zo.
Ja. Zo, een gevecht tegen het prestatiegericht denken of zo.
Mm-hmm.
Ja. Misschien omdat ik zelf ook wel... Voor mezelf vind ik heel erg prestatiegericht. En ik vecht aan mezelf. Dus misschien is dat ook zo'n gevecht.
Ja.
En dat... Ja, als dat een soort maatschappelijke norm is, dat je zelf naar waarde mocht schatten naar lang de resultaten die je geboekt hebt.
Mm-hmm.
Voor iemand die sowieso voor zichzelf al prestatiegericht en nogal zelfkritisch is, dat is wel een cadeau dan. Allee,
zo.
Dat je dan toch liever op in een context functioneert die net je duidelijk maakt dat... Dat je ook waardevol bent zonder de resultaten die je boekt. Of zo. En dat het niet altijd hoeft, dat streven naar de volgende prestatie. Mm-hmm. En overwinning of whatever. Ja. Dat soort bijkomende druk die er komt. Ik denk dat in samenlevingen waar dat extreem is, zoals Japan, of dat je gewoon voelt dat dat de grenzen van het menselijk zijn of zo bereikt. Dat soort uber-prestatierecht, denk ik.
Wat gebeurt er met u als je die, als je in een context zit die dat van u vraagt, gegeven dat je dat zelf voor jezelf al doet?
Ja, ik word daar opstandig van. Dat is wat ik vond. Ja. Er wekt een soort opstandigheid in mij op.
Begin je slechter te presteren als je die in...
Onder druk?
Ja.
Nee. Dat was problematisch eigenlijk.
Ja.
Nee, dus ik... Niet per se. Nee. Ik kan onder stress... Dat heb ik mezelf ook wel geleerd, denk ik. Maar ik kan wel redelijk goed functioneren onder stress. Nee. Ja. Maar ik vind dat geen... Ja, ik vind dat geen positieve eigenschap. Ik vind dat ik dat niet zou moeten geleerd hebben, of zo. Van waar komt die externe stress en druk? En dat proces waar ik ben doorgegaan om daarmee te leren omgaan en toch te blijven presteren en toch te blijven... Ik heb dat nu op mijn 38 al een beetje onder controle of zo, maar waarom heb ik dat dan allemaal... Waarom heb ik dat helemaal moeten doorstaan? Waarom was die druk er?
Mm-hmm. Maar waarom? Ja, wat heeft u de haf gepakt? Hey, zo. Je zegt, ik had er niet moeten doorgaan. Ja, waarom niet? En nu zit het op een punt dat je er beter mee om kunt. Zo. Wat heeft het u dan afgepakt dat je zegt, van, ik had er niet moeten doorgaan?
Wat het van mij soms afpakt, is zo het zijn in het hier en nu en het leven in het nu. Of zo. Omdat je, als je iedere keer kijkt naar de volgende prestatie en hetgeen wat je wilt bereiken, hetgeen wat je vergeet je soms hier en nu te zijn. Mm-hmm. En, dat binnen een context van een samenleving, waar dat dan nog een keer zoveel druk op komt, dat maakt het soms gewoon wel moeilijk om... plezier te ondervinden of zo in het zijn. Ja.
Ja. Dan gewoon heel de tijd bezig zit met...
Ja.
Halen. Het is niet zo'n goede karaktertrek van mij, vind ik zelf. En de samenleving die zegt, we zouden heel graag hebben dat je dat heel de tijd doet, alsjeblieft.
Ja.
Zo.
Ja.
En dan zeg je, ja, maar ik kan daardoor niet mijn dagen beleven. Dat vinden wij niet zo erg. Zo. Dat is jammer voor jou, maar doe maar voort.
Ja, zoiets. Ja.
Is dat beter door het gym, zo? Beter tot het soort werk dat je nu hebt, dat die context anders is? Of in vergelijking met studieperiode of dierenartsperiode? Of...
Ja, zeker. Ik denk dat ik nu soms... wat ik nu moet voorop letten, is dat ik te veel verval in... Dat is leuk, ik wil dat allemaal doen.
Mm-hmm.
En dat het dan te veel wordt... Het is alsof dat er een tafel met allemaal, ik ben geen snoepeter, maar voor een snoepeter vol staan met lekkers. En dan denkt, dat gaat zoveel zeer doen als ik dat hier allemaal op eet. Maar je kunt het gewoon niet tegenhouden. Zo.
Ja.
Dat is een ander soort pijn als voor een tafel vol met dingen staan en denk, kijk, van, dit moet. Want iemand zegt me dat ik dit moet doen, mezelf en de samenleving. Dat is een ander. Dus ik zit nu al in een... Ik sta aan de snoeptafel.
Ja. Waarom heb je zo lang aan die andere tafel gestaan?
Ja, ik weet dat niet. Want... Ja.
Je hebt dat wel lang gedaan, hè? En je studie en je...
Ja, ik weet dat. Ja, dat is echt een rare vraag. Ik weet... Allee, geen... Dat is een goede vraag, maar raar waarom dat ik dat gedaan heb. Ik weet het niet. Ik herinner mij een gesprek in het vierde middelbaar met de leerkracht wiskunde. En we moesten toen kiezen in de laatste jaren voor 6 uur wiskunde of 8 uur wiskunde. Ik wou die 8 uur doen, niet omdat ik nu per se zo graag wiskunde deed. Maar ja, dat was gelijk... Als je 8 kunt, dan doen ze toch geen 6 of zo. Hè?
Ja.
En gelukkig heeft mijn moeder mij toen beschermd. En we zijn naar de leerkracht wiskunde gegaan en heeft gezegd... Marjan, je gaat dat kunnen, die 8 uur wiskunde, maar je gaat daar niet gelukkig zijn. Doe nu toch eens die 6. Dan heb ik die 6 uur wiskunde gedaan en dan was ik dan wel veel gelukkiger in. Maar dus dat soort... Als ik het kan, dan moet ik het ook doen. Dat heeft er al heel snel vroeg in gezeten of zo.
Ja.
Je gaat het jezelf nu toch niet gemakkelijk maken.
Ja.
Zo. raar. En ook dat is wat ik nu... Ik sta aan die snoeptafel. En ook dat, ik voel me nog altijd alsof ik dat niet verdien, of zo.
Ja.
Ah. Ja, die snoeptafel. Het zijn nog altijd... Dat gevoel van, zijn altijd andere mensen die aan die andere tafel staan. Ik verdien deze toch niet, of zo.
Ja.
Alsof dat ik een soort... Ja.
Ja, op elk moment de realiteit kan inkikken en die tafel gewoon terug vervangt.
Ja, zoiets. Ja. Allee, de angst om zo onthuld te worden. Zo.
Ja, die imposter-syndroom.
Ja, imposter-syndroom. Ja.
Iedereen heeft dat blijkbaar.
Ja, iedereen heeft dat. Ja. Maar ik denk ook nog altijd, ik ben gewoon toch een dierenarts, daar ben ik toe getraind. En, ja. En niemand gaat vinden dat ik daar... Wat kom je eigenlijk zoeken? Nee, heb je eigenlijk kunstgeschiedenis gedaan? Nee, wat zit je er dan te doen? Zo
ja,
dat, hè.
Ja. Wel, wat ik zat te denken als je dat daarnet zei, van, ja, het heeft even geduurd voordat ik vond wat mij gelukkig maakte. En ik dacht, of misschien heeft het even geduurd voordat je overtuigd werd dat iets dat je gelukkig maakt een reden is om het te doen of zo. Eigenlijk die wiskundeleerkracht die zei van, ja, maar van 6 uur ga je veel gelukkiger. En dat jij dat initieel afwijst, dan zeg je, maar geluk, alsjeblieft, zeg.
Ja. Ja, maar dat dat vandaan komt, als, waarom ja, ben ik dat ik dat niet verdien, dat weet ik echt niet.
Nee. Maar ik vind het wel interessant, omdat zo ergens de parallel tussen zo, ergens de wetenschap en uw particulier verhaal, zo, van, je wijst van alles af, ergens, zo de prestatiedrang en de onvrijheid die daarbij komt, en je moet verantwoorden en zo. Hè. En de wetenschap ook, zegt ze, van die dingen vinden wij heel vervelend. Maar verdedigen... Waarom dan wel, of wat dan wel, is zo wat... Maar. Dat doet je heel slecht.
Ja.
Dus. Maar dat is ook heel moeilijk, denk ik. Maar daarom dat heel veel mensen het ook heel slecht doen of zo.
Ja.
En ik kan er ook niet op komen. Daarom zitten we er niet.
Je dacht dat ik een antwoord had.
Nee. Ik hoopte dat... Als ik iets hoop, is dat we zo wat kunnen voelen van... Ja, maar... Waar we niet over kunnen praten, wat is dat dan? Hoe kunnen we het omschrijven? Is er misschien een metafoor?
Ja, die metafoor proberen van. Ik praat graag in metafoor, maar het duidelijk zo vaak zoveel. Het is voor mij net zoals dat je probeert te formuleren wat dat dan het nut van kunst en cultuur is. En eigenlijk, van zodra dat je het probeert uit te leggen, dan denk je al... Ik denk dat... Het was Richard Feynman, die fysicus, die ook ooit zo... Die heeft een artikeltje of zo geschreven over de 10 redenen waarom wetenschap. Ik kan mij nu niet meer allemaal herinneren, maar één van zijn argumenten was ook... dat vind ik eigenlijk ook nog wel schoon. Was zo, ja, het intellectueel plezier. Er is nu gewoon een deel van de bevolking die intellectueel plezier beleeft aan het beoefenen van wetenschap. Waarom zouden we hun dat niet gunnen? Zo?
Ja.
Dat gaat toch over mentaal welzijn?
Ja.
Dat is een deel van de bevolking die je mentaal welzijn moet gunnen. Zoiets. Ja.
Ik zit te denken, wij moeten zoveel meer tijd spenderen samen of zo. Ja. Wetenschap en publiek. Zo.
Ja, en dat is wat we in het gym ook willen op inzetten. Het gaat niet alleen over die onderzoeker die leert uitleggen en leert juist communiceren, die dus leert om een goede PowerPoint te maken. Die kunnen perfecte soort mediatrainingen, weet ik veel allemaal, geven. Het gaat ook over dat je die samenzet met het publiek en dat publiek laten vragen stellen. Want dat zorgt ervoor dat je soms... tot inzichten komt. Ik moet het anders communiceren. Het is duidelijk echt niet te begrijpen of zo. Maar je kunt ook vragen krijgen waarvan je ineens denkt... waarom is dat eigenlijk? Ja, je kunt zelf tot nieuwe onderzoeksvragen komen daardoor.
Ja.
Dan hebben we het weer van die ontmoetingsplek. Hè. Dat is ook hoe dat, denk ik, kunstenaars en wetenschappers een meerwaarde kunnen zijn op elkaar. Is als je de echte dialoog laat gebeuren of katalyseert of...
Ja.
Dat gaat niet als de een de ander doseert.
Ja. Je moet op gelijke voet zijn.
Ja.
Ergens als burger.
Ja. Dus dat is weer dat creëren van een ontmoetingsplek met potentieel.
Ja,
gaat dat misschien tot die ene ultieme onderzoeksvraag komen van die ene bezoeker die, oh, confusion gaat het? Nee, waarschijnlijk. Of weet ik veel, misschien. Maar ik kan dat niet garanderen.
Wat zijn de parameters waarop dat jullie geëvalueerd gaan worden? Zo? Wat? Bezoekersaantallen?
Ja, ook al. Dat is meer een pertinente vraag waar ik mee worstel. De musea worden beoordeeld op, als het gaat over de musea met kwaliteitslabel die overheidsgeld krijgen, dan gaat het over bezoekersaantallen. Wat op zich natuurlijk al absurd is. Oh, ja.
Ja.
Maar opnieuw, hè, dat is weer in dat tankpatroon wat dat niet klopt. Ja, hoe moet je nu zoiets kwalitatief, kwantitatief, hoe gaat het evalueren? Hoe moet je dat? Ja, dat is zo moeilijk. En eigenlijk, sorry, maar ik heb er nog altijd geen antwoord op. Daar ging het daarnet over die loopbaanmodellen van professoren. Ja, waarom is dat het aantal publicaties zoveel telt? Ja, omdat dat is numeriek, dat is makkelijk.
Ja.
Kun jij als prof, als je nu 30 lezingen hebt, ja, dat kunnen we hier al tellen. Maar je hebt een aantal... had het daarnet over media optreden. Ja, kun je de influence die je hebt, kun je dat numeriek weergeven? Nee, ja. Ja, dat stel niet mee. Dus alles wat niet telbaar is, is zo... Ja, dan moet je niet meenemen in het evaluatieproces.
Ja. Ik vind dat grappig om dat van een wetenschapster te horen.
Ja, maar dat levert grappige discussies op binnen de academische wereld ook. Als in, oké, we gaan voor een hervorming van het loopbaanmodel van de prof. Maar we gaan niet meer voor het aantal publicaties. Wat zijn de alternatieven?
Ja.
Het aantal, niet stop met aantal. Dat soort rozale soort gesprekken.
Ja, maar jullie werken toch allemaal met aantallen ook? En al uw onderzoek? En dan denk ik...
Je probeert zoveel mogelijk kwantitatief, maar dat is het toch niet.
Ja.
Maar dus hoe... Ik kan wat dat voor mijzelf... Ik heb de laatste weken zo proberen voor mezelf wel te... definiëren wat dat voor mij het gum zou geslaagd maken, maar ik ben er nog niet helemaal uit wat dat dan precies is. Dus laat staan dat ik zou weten hoe dat ik het aan een universitaire overheid of een andere overheid zou moeten voorleggen. Mm-hmm. En dan ga ik ook niet zoveel verder als zoveel bezoekers. En moeilijk, hè?
Ja.
Stel nu dat je 100.000 bezoekers hebt en die ene bezoeker stel nu die vraag die... De hele klimaatdebat oplost en in één onderzoeker, omdat het tot een soort aha-erlevenis komt. Ja, die in één bezoeker is dan toch van belang en niet die 100. Zo kut het niet. Ja. En in C denk ik dan, hè. Voor mij, dat is een museum binnen toch een academische context. Daar gaan mensen binnenkomen die met een school of in een andere groep, die misschien anders geen contact hebben met cultuur of met wetenschap. En het feit dat daar gewoon al dat één jongetje of meisje uit de Muiden er binnenkomt en daar even contact mee heeft, misschien is dat gewoon al waardevol, denk ik dan. En dat meen ik dan echt, misschien moeten dat niet die grootste dingen zijn.
Als jij het belangrijk vindt dat iedereen gratis naar deze gesprekken kan blijven kijken of luisteren, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Als mecenas krijg je deze wondermooie pin toegestuurd, maar kom je ook in onze Facebookgroep terecht, waar er heel fijne gesprekken gevoerd worden tussen onze mecenassen. Je kan die mecenas ook live ontmoeten. En elke maand sturen wij u een exclusieve aflevering toe via video of podcast, waarin dat Tom en ik napraten over de gesprekken en ook vragen beantwoorden vanuit ons mecenaat. Als je meer wil weten over het mecenaat, surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenaat. Ik mag ook zeker niet vergeten om onze sponsors te bedanken. Als eerste Cambio, wiens auto's we af en toe mogen gebruiken. Supergoods en Café Kostuum, dankzij wie dat we hier netjes uitgedost onze gasten kunnen ontvangen. En natuurlijk De Vooruit, wiens prachtige gebouw dat we mogen gebruiken om onze gasten in te ontvangen. Dus dank u sponsors, maar ook dank u jij om te kijken, om te luisteren en om te delen. Tot de volgende.